Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 43 vers 1 tot en met 14. Genesis 43 vers 1 tot en met 14. Door te zingen psalmen, psalm 89 vers 3. Psalm 40 vers 3 en 4. Psalm 118 vers 10. Psalm 27 vers 7. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 43 vers 1 tot en met 14. Door te zingen psalmen, psalm 89 vers 3. Psalm 40 vers 3 en 4. Psalm 118 vers 10. Psalm 27 vers 7. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heere, Heere, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ja, laten we dit ons samen zijn nu voortzetten door te zingen van psalm 89 en daarvan het derde vers, psalm 89 vers 3. De hemel looft, o Heere, uw wondere dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En wat er verder volgt in het derde vers van de 89ste psalm. gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen kunt u opgetekend vinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis. En daarvan het 43ste hoofdstuk. En daarvan nader de eerste 14 versen. Dus de schriftlezing kunt u opgetekend vinden in Genesis 43, vers 1 tot en met 14. Doch vooraf stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegene de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. De honger nu werd zwaar in het land, zo geschiedde het als zij de leeftocht, dien zij uit Egypte gebracht hadden, opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide: Keert weder, koopt ons een weinig spijzen. Toen sprak Juda tot hem, zeggende: Die man heeft ons op het hoogst betuigd, zeggende: Gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken. Want die man heeft tot ons gezegd: Gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Is en Israël zeiden: Waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft, of gij nog een broeder had? En zij zeiden: Die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maagschap, zeggende: Leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen volgens dezelfde woorden, hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou: Brengt uw broeder af. Toen zeide Juda tot Israël, zijn vader: zend den jongeling met mij. Zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, noch wij, noch gij, noch onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen, indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel. Zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Want hadden wij niet gezuimd voorwaar, wij waren alreden tweemaal wedergekomen. Toen zeide Israël hun vader, tot hen is het nu al zo. Zo doe dit, neemt van het loffelijkste deze lands in uw vaten en brengt die man een geschenk heen en af. Een weinig balsem en een weinig honing, specerijen en mirren, terpentijnnoten en amandelen. En neemt dubbel geld in uw hand en brengt het geld, het welk in de mond uw zakken wedergekeerd is, wederom in uw hand. Misschien is het een vel. Neemt ook uw broeder mede en maakt u op, keert weder tot die man. En God de Almachtige, geef uw barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande, als ik van de kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Tot zover.
Gemeente, voorbeden is gevraagd voor mevrouw R. Jansen Voldert, die dinsdag 23 december opgenomen moet worden voor een behandeling in het ziekenhuis. En dankzegging ouderling J. L. Koppelman, die is opgenomen in het ziekenhuis en weer thuisgekomen voor de geboorte van Cornelis Marinus Holland en de familie J. Boers, Bekkenhaarsweg 23a... die afgelopen dinsdag mochten gedenken dat ze 50 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. Gemeente, laten we u trachten om samen Gods heilig aangezicht te zoeken in het gebed. Heren, zou u ons in de toenadering tot u toch willen bekleden met ootmoed en met diep ontzag. Want zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan, onze ongerechtigheden, ach wie van ons kan dan voor u? Daar ge een heilige en rechtvaardige God zijt, bestaan. O, dat we daar vanmorgen toch eens een diepe indruk van zouden mogen ontvangen. Want het is nog een wonder, heren, dat de aarde ons nog draagt en dat de hemel ons nog verdraagt. We zijn de levende toonbeelden zoals we hier zitten en ook staan van uw sparende langmoedigheid en verdraagzaamheid. Want als u naar recht met ons had gehandeld, heren, dan was onze plaats hier niet meer. Dan had u ons moeten wegvagen van voor uw driemaal heilig aangezicht. Maar ge zijt nog goed en goeddoende. U wilde nog dragen en sparen tot op deze ogenblikken toe. U geeft nog genade tijd, heren, want wij mogen nog verkeren in het liefelijke heden der genade. We mogen nog zijn in de welaangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. En heren, nu laat u ons ook uw woord nog verkondigen. Nu mochten we vanmorgen ook nog opgaan naar uw bedehuis. Wat maakt u nog een onderscheid, heren, waar het niet is? Want hoeveel zijn er niet die deze dag doorbrengen naar het goeddunken van de eigen boze en verdorven hart? Maar heren, u wilde ons nog afzonderen, apart zetten en ons nog brengen onder de bediening van uw woord. Maar heren, geef dat we het nog mogen verstaan, dat het wel een groot voorrecht is, maar dat het ook zo'n grote verantwoordelijkheid op ons legt. Want Ach Heer, wat doen we nu met de prediking van uw woord? Van nature zijn we dode zondaren. Dan raakt het ons niet. Dan hebben we ons hart gesloten voor u en voor uw zalige dienst. Immers in het paradijs hebben wij u buiten de deur van ons hart gezet. En hebben de deur van ons hart voor u gesloten. En we zullen die deur nooit meer open doen. Maar nu staat u ook vanmorgen in de bediening van uw woord aan de deur van ons hart. U staat daar en u klopt. En hoe vaak is er al niet op de deur van ons hart geklopt? Wat een roep- en wekstemmen zijn er al niet tot ons gekomen. Wat een arbeid is er al niet ten koste gelegd aan het heil van onze arme ziel op weg en reis naar de eeuwigheid. En wat heeft het nu uitgewerkt? O Heer, u weet het van nature, dan verharden we onszelf onder de boodschap van uw woord. Dan gaan we eraan voorbij. Dan is dat woord voor ons een reuken des doods ten dode. Dan is dat woord voor ons net als het vlees geworden woord, een val en geen opstanding. Wat is het toch noodzakelijk, Heer, en dat hebben we u niet verdiend. Dat u uw geest in zijn bijzondere werkingen paart aan de bediening van uw woord. Zodat dode zondaren, en dat zijn we van nature, dood door zonden en misdaden. Als het gaat over u en over uw zalige dienst, als het gaat over de dienst van de wereld en van de zonderen, dan weet u het. Dan zijn we springlevend. Maar Heere, zou u willen geven door uw genade dat we vanmorgen van dood worden levend gemaakt. Dat wonder van de levendmaking. Maar ook dat de zonde ons te dood wordt. Dat de wereld de scheidbrief krijgt. En dat door die uitgestorte liefde van u in het hart, die keus geboren mag worden om u den Heere te dienen. Want u bent het eeuwig waard, Heere, om geëerd, gediend en gevreesd te worden. Maar van nature missen we de liefde. Dan hebben we alleen maar eigen liefde. En daar zullen we aan moeten sterven. Maar Heere, waar uw liefde uitstort in het hart, daar komt er toch een betrekking op u. Zou u dat willen werken, Heere, door de bediening van uw geest? Zou u zo nog in ons midden willen zijn? Willen gedenken aan onze jeugd, aan de kinderen van de gemeente? Zou u ook in hun jonge harten willen komen wonen en werken? Het is de beste tijd om door u tot u bekeerd te worden. En gij hebt recht op ons leven, Heer. Op ons ganse leven. Ook op, in het bijzonder op ons jonge leven. Maar gedenk ook aan degenen die de middelbare leeftijd hebben bereikt. Zou u ook hen nog goed en nabij willen zijn? U weet, Heer, hoe dat de zorgen van het leven mens kunnen bezetten. Hoe dat we ingewikkeld kunnen zijn in de zorgvuldigheden van het leven. Zelfs, Heer, als we in uw bedehuis zijn. En dat onder de allerheiligste verrichtingen als uw naam wordt aangeroepen in het gebed. Als uw woord mag worden verkondigd, ach Heer, hoe gemakkelijk dwalen onze gedachten niet weg. Wat kunnen we met velerlei zorgen bezet zijn. Wat een moeite, wat een verdriet. Het uitnemendste van dit leven, het beste van dit leven, heeft uw kind en knecht Mozes toch gezegd. Dat is moeite en verdriet en het wordt toch snel afgesneden ook. En wij vliegen daarheen. Tijd gaat zo snel voort. En de eeuwigheid is zo dichtbij. Dat we ons toch zo de haasten en spoed op ons levenswil. Want voordat we er erg in hebben, zijn we oud, al zo oud mogen worden. Gedenk ook aan degenen die op hoge leeftijd zijn gekomen. Die de leeftijd van de sterken of de zeer sterken bereikt hebben. Ook hen dragen we in het bijzonder op aan de troon van uw genade. O Heere, zou u zelf nog willen ontfermen over hen. Ze vanmorgen nog mee mogen luisteren. Zou u willen geven dat uw woord zijn kracht mag doen, ook aan de avond van het leven tot zaligheid. Zou u nog heilig onrustig willen maken, Heere. Zou u ons zo vanmorgen willen gedenken. Gedenk ook aan degene, Heere, die vanmorgen niet in staat waren om op te gaan naar uw bedehuis, degene die ziek zijn. We dragen ze op aan de troon van uw genade. Die vrouw die een ernstige ziekte heeft en die ook als u het geeft deze week weer een behandeling moet ondergaan, zou u haar willen gedenken. De aangewende middelen nog willen zegenen, maar boven alles, Heere, leer ze toch verstaan dat ze een ziel heeft geschapen voor de eeuwigheid. Want we kunnen zo ontzaglijk bezorgd zijn over ons lichaam, over die aardse tabernakel die een keer gebroken wordt. Maar Heere, we hebben een onsterfelijke ziel geschapen voor een eeuwigheid. Gedenk ook aan een van de ambtsbroeders hier, die ook deze week moest worden opgenomen in het ziekenhuis en weer thuis mocht komen en die hier ook vanmorgen niet kan zijn. Zou u ook hem willen gedenken? U kent al de zwakheden van zijn lichaam, wil nog ondersteunen en sterken, dragen en spaar nog. En wees hem nog goed en nabij, Heere. Dat hij zou mogen zeggen, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. U kan druk en kruis wegen, ook wat betreft ons vlees, heiligen aan het hart. En zou u dat maar willen schenken, Heere. Dat was het allergrootste. Gedenk, Heere, aan dat gezin waar een kindje geboren mocht worden. U wilde tot hiertoe nog wel maken. Gedenk aan moeder en kind. En zou u willen geven dat dit kindje geboren mag zijn om wederom geboren te worden. En dat de ouders van u, vader en moeder, de genade zouden mogen krijgen om een kindje op te voeden voor u. En voor uw zalige dienst, want zijn geleende panden, Heere, die we van u hebben gekregen. Heere, zou u ook willen gedenken aan dat echtpaar, die afgelopen dinsdag mochten gedenken dat ze 50 jaar geleden door de band van het huwelijk aan elkaar werden verbonden. U wilde ze dragen en sparen, een halve eeuw lang, een mijlpaal, Heere. Maar zou u ook willen geven dat ze mogen verstaan dat dit huwelijk een keer ontbonden wordt, totdat de dood scheiding maakt. En dat het nu aankomt op dat andere huwelijk, op dat geestelijke huwelijk. Dat we niet alleen een natuurlijke liefde, maar ook een geestelijke liefde in het leven moeten leren kennen, wil het wel met ons zijn. Die liefde waarvan uw kind en knecht apostel Paulus kwam te getuigen. Wie zal ons scheiden van de liefde Gods die in Jezus Christus onze Heer is? En dan is er niets en dan ook helemaal niets wat daar scheiding in aan kan brengen. Dat kan zelfs de dood en het graf niet. O Heere, zou u ze die liefde willen schenken om zo aan u verbonden te mogen zijn en aan elkaar, want dat is een band die zal dan ook niet meer breken. Dan zal het een zalig weerzien zijn. Heere, zou u zelf zo dan nog willen ontfermen. Over de ganse gemeente schenk alles wat nodig is. Ook in alle zorg en in alle moeite en alle verdriet, dat we het in uw hand zouden mogen leren geven. Gedenk hier aan al uw knecht, ook uw knecht verbonden aan deze plaats. U kent ook de zwakheid van zijn lichaam, ondersteunen, sterken in het werk wat hier in de gemeente nog mag verrichten. In de maanden die hier mag zijn, gedenken met zijn vrouw, met zijn kinderen. Boven alles hier, zou u de bediening van uw geest niet willen onthouden. En niet alleen aan hem, maar hier aan al uw knechten, u zelf kwam te roepen. Kom uit te stoten in uw wijngaard om dat heerlijke, maar ook dat zo verantwoordelijke werk te mogen verrichten. Schenk getrouwheid in de bediening van uw woord, Heer. Maar ook als wij vanmorgen geroepen worden om hier in deze gemeente uw woord te verkondigen, schenk u ook alles wat nodig is. Betoon dat gij een God zijt, die door de vlakke velden rijdt en wiens naam is Heere der Heren. Neem alles, alles weg. Wat hinderlijk en schadelijk kan zijn, zowel in het luisteren als ook in het spreken. En geef dat uw woord ook vanmorgen nog ingang mag vinden. in de harten van zondaren. Breid uw gezegend koninkrijk toch uit, Heer. En geef dat we uw woord mogen verkondigen overeenkomstig de mening van uw geest. Heer, wij vragen dit van u. Niet omdat er verdiensten liggen. Want als we zien op onszelf, Heer, dan moet u ons voorbij gaan. Dan moet u ons wegdoen van voor uw aangezicht. Maar zou u het willen doen alleen om de verdiensten van uw eigen lieve zoon, door wiens hand uw welbehagen gelukkiglijk voortgaat, totdat eenmaal de laatste is toegebracht van die scharen die eenmaal zeker zal zalig worden. Een schare die niemand tellen kan uit alle tongen, talen, natie en geslachten. En die zullen staan voor de troon van u en voor het Lam, om u eeuwig, eeuwig de eer te mogen geven. Heer, hoor en verhoor ons dan zo, om Jezus wel. Amen. Ter voortzetting, gemeente, van ons samen zijn, zingen we van Psalm 40... en daarvan het derde en het vierde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is dit onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Wat geest zo vlug, wat toen zo wel bespraakt? Geen slachtvee, geen altaren vol spijs en offer waren het voorwerp van uw lust. Gij hebt mij naar uw woord, mijn oren doorgeboord en het lichaam toegerust. En het vierde, brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog hier. En wat er verder volgt in het derde en het vierde vers van Psalm 40. En ondertussen, gemeente, krijgt u de gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst, voor uw bekende doeleinden. De Heere die zegenen u en hij zegenen uw gaven. gemeente, heel het Oude Testament is vol van Christus. Van de Christus die eenmaal zou komen in de volheid des tijds. Hij is vooraf geschaduwd. Hij wierp zijn schaduw voor zich uit. En dat zien wij op velerlei wijze. Onder andere ook door personen die iets laten zien van het werk van Christus. En die personen, misschien heb je het wel eens gehoord, noemen wij typen. Om er eens een paar te noemen. Twee broers, Mozes en Aaron. Wijzen samen heen naar Christus. Naar zijn werk. Mozes is de middelaar van het oude verbond. En hij is de middelaar van voorspraak. Zo leerden wij dat toch op de catechisatie, of zo leren we toch nog. Er is een middelaar van voorspraak, een voorbidder, een die tussentreedt. En dat was Mozes. Maar als we het hebben over typen van de Heere Jezus, dan moeten we zeggen, ze wijzen heen naar hem. Dat is zeker waar. Ze laten altijd maar iets zien van zijn werk. En dat is nog zwak ook. Het is altijd een zwakke afschaduwing. Nou, dat zien we bij Mozes. Want Mozes is een voorbidder. Maar we weten wellicht ook wel dat Mozes een machteloze voorbidder was. Want Mozes die kon hooguit pleiten, maar Mozes had niets te eisen. Dan is er een andere voorbidder nodig. Dan denken we aan de broer van Mozes, aan Aaron. Aaron was ook middelaar, hij was hoge priester. Hij stond tussen een heiliger en vertorend God in en tussen een schuldig volk. Met dat offer der verzoening. Weet je toch wat Levi betekent? Hij was afkomstig uit de stam van Levi. Samenbinden. Hoe krijg je nu die twee bij elkaar? Hoe is dat nu mogelijk? Dat is nu alleen maar mogelijk door het offer. En zo wees ook Aaron heen naar Christus, die zichzelf heeft geofferd. Dan gaat het niet alleen over een middelaar van voorspraak, maar dan gaat het, zoals Mozes was, maar dan gaat het over een middelaar van verzoening. En dat moest Christus zijn. Dan kon hij de Vader wijzen op zijn verdiensten, op zijn bloedstorting. Als hij gaat bidden, nee, dan gaat hij niet pleiten. Maar dan gaat hij in zijn hoge priesterlijk gebed, gaat hij eisen, dan zegt hij, Vader, ik wil. Dat betekent natuurlijk niet, gemeente, dat hij zijn vader moet dwingen, dat niet. Want wat de Vader wil, dat wil de Zoon, dat wil de Heilige Geest, daar is een volmaakte harmonie, een volmaakte overeenstemming binnen het wezen Gods. Dus zo ziet u het, Mozes wijst heen naar Christus. Dat is de middelaar, maar dan de middelaar van voorspraak. Aaron wijst heen naar Christus, maar dan als de middelaar van verzoening. Een vader en een zoon, die samen naar Christus wijzen. Zou je het weten? Een vader en een zoon, twee koningen. Koning David en Salomo. David in zijn strijd tegen de vijanden. Saul is mislukt. Als het ging over de oorlogen des Heren. Maar David, hij was de man naar Gods hart. Hij heeft de oorlogen des Heren gevoerd en de overwinning mogen behalen. Dat is één kant van het werk van Christus. Hij heeft de overwinning behaald op Golgotha. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht. En dat betekent niet alleen maar dat hij als profeet alle schriften heeft vervuld. Dat betekent ook niet alleen dat hij het enige offer heeft gebracht wat God kan behagen. Waar we zojuist van gezongen hebben met de 40ste psalm. Maar dat betekent ook dat hij als koning de volkomen overwinning heeft behaald. Op Golgotha heeft hij al zijn vijanden verslagen. En nu Salomo, Salomo was de vredevorst. Christus heeft de overwinning behaald, alle vijanden verslagen. En nu kan hij zeggen, mijn vrede, die geef ik u. En mijn vrede, die laat ik u. Vijanden kunnen nu met God verzoend worden. Vrede met God krijgen. Waardoor, omdat hij ze komt te overwinnen door zijn liefde. Omdat hij het zo met God eens gaat maken dat ze God liever krijgen dan de eigen zaligheid. Dus zo zien we van hoe dat telkens Christus voorafgeschaduwd wordt door personen onder het oude verbond. Vanmorgen willen we ook eens stil gaan staan bij twee broers die alle twee heenwijzen naar Christus. Jozef en Juda. En dan willen we in het bijzonder gaan bepalen bij Juda. Naar aanleiding van de woorden van onze tekst die u opgetekend kunt vinden in het aan u voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 43. Kunt u de tekst opgetekend vinden in het 9e vers, het eerste gedeelte. Dus de tekst voor vanmorgen kunnen we opgetekend vinden in Genesis 43 vers 9. En daar lezen wij Gods woord en het woord voor onze tekst voor vanmorgen als volgt. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Tot zover. Het gaat vanmorgen, gemeente, over de borgtocht van Juda. Dan vragen drie gedachten een ogenblik onze aandacht. Ten eerste, de aanbieding van zijn borgtocht. In de tweede plaats, de aanvaarding van zijn borgtocht. In de derde plaats, de volbrenging van zijn borgtocht. Dus het gaat vanmorgen over de borgtocht van Juda. En dan vragen drie gedachten een ogenblik onze aandacht. In de allereerste plaats gaat het over de aanbieding van die borgtocht. In de tweede plaats gaat het over de aanvaarding van die borgtocht. In de derde plaats gaat het over de volbrenging van die borgtocht. Gemeente, Jacob die heeft geen gemakkelijk leven gehad. Hij was echt een mens. Ja, zeker, hij was een kind van God, maar ook een mens. Hè? Een tweemens. Als er nou één kind van God is in wiens leven dat je dat ook heel duidelijk ziet, dan is dat eigenlijk wel het leven van Jacob geweest. Een veel bewogen leven heeft hij gehad. Telkens maar weer werd Jacob beproefd. En nu ook weer. Moet je eens denken. Heeft heel wat geleerd in zijn leven. We weten wat er in de moederschoot gebeurd is. Daar greep hij al naar het hieltje van zijn broer, naar Esau. Toen greep hij al, onbewust. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dat werkelijk Gods werk is geweest, hoor. Naar de zegen van het eerstgeboorterecht. Men heeft al eens gezegd. Esau die heeft achter het wildbraad aangejaagd. Dat was een jager. Maar Jacob, hoewel dat hij in de tent bleef, was ook een jager. Hij heeft gejaagd naar de zegen van het eerstgeboorterecht. Die wilde die hebben. Daar was het om te doen. Die dubbele zegen. Niet alleen tijdelijke zegeningen. Nee, bovenal is die eeuwige zegening in Christus. En wat is nou de grootste zegen die een mens kan krijgen? Zegt u eens. Dat God tot je deel mag hebben. En daar was het Jacob om te doen. En daar heeft Jacob naar gejaagd. En daar ligt hij als een schuldige vluchteling. Heeft zijn oude vader bedrogen. Bethel, de hemel geopend, de ladder Jacobs, Christus en straks bij Peniel, de vrijspraak van schuld en straf. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered. Heeft dat meegemaakt in zijn leven? En ook nu weer. O, wat wordt het geloof toch beproefd. Het geloof is een genade die gelouterd wordt. En zo ook bij Jacob, want een mens moet leren sterven aan zichzelf, een tweemens. Maar het gaat om dat leven Gods. En daar is Jacob niet vreemd aan. De Heere die heeft genade in zijn leven verheerlijkt. En u gaat hierin beproeven. We weten, Farao die heeft die droom gedroomd. Dat weet het kleinste kind in ons midden. 7 jaren van overvloed, 7 jaren van honger. 7 jaren lang zou de Nijl niet meer buiten haar oever treden. En die Nijl die liet vruchtbaar slip achter. 7 jaren van gebrek. En die honger die is zwaar, want die honger die is ook doorgedrongen in Kanaan, in het land der belofte. In dat land dat vloeiende zou zijn van melk en honing. Wat een beproeving. Dat land waarvan de Heer heeft gezegd tegen Abraham, het land dat ik u wijzen zal. En toen Abraham er kwam, toen was er ook al honger. Toen is hij ook afgereisd naar Egypte. En nu weer honger. Maar in Egypte, de voorraadschuur eigenlijk van het Midden-Oosten, daar is nog wel brood. En Jacob heeft het gehoord. Daar heeft de Heer voor gezorgd in de weg van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Wat een beproeving. Maar juist dat Jacob die boodschap hoort, zal een nieuwe beproeving met zich meebrengen. Er is wel brood in Egypteland. En wat doet Jacob dan? Dan stuurt hij zijn zonen naar Egypteland toe op 1 na. 10 reizen eraf naar dat verre Egypteland. Want anders zullen ze sterven van de honger. En zo gaan ze op weg. En als ze daar komen, u weet het, ontvangst van Jozef. Jozef vertrouwt het niet. Jozef die ziet ze aan voor verspieders en ze kennen hem niet. En Jozef die gaat ze ondervragen en ze gaan alles vertellen over thuis. Eerlijk vertellen, ja, maar ze verzwijgen wel iets, hè. Dat er 1 niet meer is. Dat dat hun schuld is. Dat gaan ze niet vertellen. Hé, wat gaat Jozef nu doen? Waarom gaat Jozef ze nu zo hard vallen? Waarom doet Jozef nu zo bars tegen zijn broers? En zo nors? Hij wil zijn broers in de schuld brengen. En gemeenten nu hebben gezegd, Jozef en Juda wijzen beide heen naar Christus. Ze laten alle 2 iets zien van zijn werk. Jozef die gaat proberen, en dat gaat hem ook lukken, om die broers in de schuld te brengen. Weet u wie dat ook doet? Die grote behouder des levens. De meerdere Jozef, de Heer Jezus Christus. Hé, daar gaat het in deze geschiedenis eigenlijk ook om. Hè? Jozef gaat zijn broers in de schuld brengen. En daarom valt hij ze zo hard. En hij blijft maar volhouden dat ze verspieders zijn. Dat ze gekomen zijn om te kijken daar waar het land bloot is. En die broers maar zeggen, ja maar wij zijn vroom. Nee, ge zijt verspieders. En dan laat ze gevangen zetten. Wat zal dat bang zijn geweest voor die broers, of niet? 3 dagen lang zitten ze allemaal gevangen. Hey, en dan komt er een onderscheid openbaar. Want dan worden ze tenslotte uit de gevangenis gehaald. Nou, die benauwdheid gaan ze al voelen. Hè? Dat hebben ze ook al gezegd. Hè? Dat komt nu om wat we met Jozef hebben gedaan. En dat we onze oude vader hebben bedrogen. Hey, de consciëntie gaat al ontwaken. De geweten wordt al opengescheurd. En weet u wat er dan gebeurt na die 3 dagen? Dan moet Simeon achterblijven. En de anderen, die mogen naar huis. Ze krijgen inderdaad koren in de zakken. Wat ze niet weten, dat ook het geld in de mond van de zakken wordt gelegd. Dat weten ze nog niet. Maar Simeon moet achterblijven. Hij wordt gebonden voor hun ogen. Waarom nu juist Simeon? Nou, de meeste verklarers zijn het er wel over eens. Dat Simeon het Jozef het meest moeilijk heeft gemaakt. U weet toch wel dat Simeon zich heeft verbonden aan Levi. En dat ze toen samen daar die inwoners van Sichem hebben uitgemoord. Simeon, dat was een lafhartige moordenaar. Die deinsde nergens voor terug. En die zal Jozef het hardste zijn gevallen. En daarom wordt hij juist achtergehouden. En die andere broers, die mogen teruggaan. Hé, waar ging het ook alweer over? Jozef wil zijn broeders in de schuld brengen. Dat wil nu toch de meerdere Jozef ook? En hoort u het nu? Hoe dat die meerdere Jozef ook met de een een hele andere weg gaat als met de ander. Hoort u dat? Dat erbij zijn, die moeten er zo diep doorheen. Net als een Simeon. Maar er zijn anderen, ja, die gaan er niet zo diep doorheen. Daar is de Heere nu ook vrij in. Ook in die weg van de ontdekking. Aan de schuld. En zo komen die broers, die komen terug bij vader. En dan gaan ze alles vertellen. Het geld, dat hebben ze ook ontdekt in de mond van de zak. Weet u wat dat nu betekent, gemeente? Ze gingen daarom koren te kopen van Jozef. Weet u wat een mens nu moet leren? Dat je met alles God niet kan bevredigen. Weet u nog die verloren zoon? Wat zei die ook alweer? Toen hij dat vergelegen land was. Wat laat de Heer Jezus hem nu zeggen? Ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waardig meer uw zoon genaamd te worden. En dan komt het. Maak mij als een van uw huurlingen. Ja, hij dacht, als ik nou een huurling van mijn vader ben, het minste werk mag doen, dan ben ik toch nog bij mijn vader. Kan ik nog wat voor die man doen? En als hij straks in de armen van vader ligt, dan zegt hij wel, vader, ik ben niet waardig meer uw zoon genaamd te worden. Maar dan zegt hij niet meer, maak mij ook maar als een van uw huurlingen. Weet je wat die jongen heeft leren verstaan? Moeten we al Gods kinderen gaan leren verstaan. Hè? Dat ze geen penning meer hebben om te betalen. Dat het alleen maar vrije genade is, waardoor ze zalig kunnen worden. Dat onze penningen niet gangbaar zijn op de markt van vrije genade, omdat ze de beeldenis van de koning missen. Wij kunnen niet betalen. We kunnen wel schuld maken. Maar betalen kunnen we niet. En dat moesten die broers leren. Ze hadden alles om niet gekregen. De meerdere Jozef Christus. Die schenkt alles uit genade. Hey, weet je wat je hier ook uit kan leren? Mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Een mens kan leven uit de voorraadschuren van de meerdere Jozef. En toch, dat die meerdere Jozef nog zo verborgen voor ze is. Dominee Kek, daar heb je allemaal eens van gehoord. Hè? Dat was een hervormde predikant, die heeft ook nog in Staphorst gestaan. Dat was een man die was van de Heere geleerd. En toen stond hij in Bergambacht. En dan kwam dominee Van Dam, de latere dominee Van Dam, die kwam wel eens bij hem. En dan vertelde hij wel eens uit zijn leven. En dan zei dominee Kek, die zei, Van Dam, het is wel van Christus, begrijpt u het, maar het is Christus niet. Het is wel van Jozef, maar ze kenden Jozef nog niet. Maar ze worden wel door hem onderhouden. En het is wel vrije genade wat ze krijgen. En zo moet een mens leren. Een bidden, een Bijbel lezen, een kerk gaan. Het gaat er niet buiten om hoor, gemeente. Het is wel de weg, maar niet de grond. En zo zijn die broers, die zijn teruggekomen, alles aan vader verteld. En dan vertellen ze ook, ja, en die man die heeft gezegd, Benjamin die moet mee. En die wil Jacob nu net niet kwijt. Benjamin, de laatste strohalm. De zoon van zijn geliefde Rachel. Hij is erbij geweest toen ze stierf. En toen die smart van Rachel bij de sterven. Benoni, zoon van mijn, hoort u het, zoon van mijn smart. En toen heeft hij gezegd, nee. Toen ging hij tegen zijn vrouw in, dat is eigenlijk wat, hè. Op het sterfbed. En dan tegen je vrouw in te gaan. Die zo lief had, ja, maar het was geen geestelijke liefde hoor, gemeente. Toen heeft hij gezegd, Benjamin. Nee, Rachel, Benjamin, zo zal die heten. Zoon van mijn rechterhand. En nu is die jongen, die is goed 20 jaar. En die wil hij niet kwijt. Zijn Benjamin. Oh, hij zegt het, hij zegt. Al deze dingen die zijn tegen mij. Geberoofd mij. Hé, hey, daar zit een hemelijke beschuldiging in, hè. Zegt hij tegen die broers, gij berooft mij van mijn kinderen. O, wat is dat smartelijk voor die broers. Dat zal ze hebben aangeklaagd, want we hebben gehoord, ze hebben een sprekend geweten gekregen. Jarenlang, 20 jaar lang heeft dat geweten gezwegen. En toen, scheurde God dat geweten open. Gebruikte de Jozef voor. Om die broers in de schuld te brengen. En dan komt Ruben. Ruben heeft een voorstel. Hij zegt, vader. Hij zegt, als ik hem niet tot u wederbreng. Geef hem maar mee, dan mag hij 2 van mijn zonen doden. Dat is Ruben. Hoe leren we Ruben nu kennen uit de schrift? Er zijn wat mensen die... Dat zijn eigenlijk Rubenieten. Rubenieten. Ruben, dat is iemand die wil... Wij zouden zeggen, van 2 walletjes eten, de kool en de geit sparen. Die wil eigenlijk iedereen te vriend houden. Hij wil Jozef niet doden, maar hij wil ook niets met zijn broers hebben. Ook geen gedoe met zijn broers. En daarom in die kuil, daar was Ruben voor, maar niet doden. Nee, dat moest niet gebeuren. Ruben de halfslachtige. En ook de hartstochtelijke, hij heeft het bed van zijn vader beklommen. Dat weet u wel. Overspel gepleegd met bijwee van zijn vader. Dat is Ruben. En Ruben die zegt zomaar 2 van mijn zonen doden. Want dan bleef hij tenminste in leven. Daar heb je het al. Hij wilde zijn leven niet verliezen. Hij wilde zijn leven niet verliezen. Ruben niet. Dat zijn we van nature allemaal, gemeente. We moeten door de Heer overwonnen en ingewonnen worden. Om het van hem te gaan verliezen. Om je leven te gaan verliezen. Hé, dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Want ja, de tijd gaat voort. En ja, die broers die zien wel. De voorraad die wordt steeds kleiner en kleiner. Misschien nog een hoopje gehad van. Dat de honger over zou gaan. Het gebeurt niet. En dan door de nood gedreven. Zullen ze straks toch moeten gaan. Vader Jacob die zegt het tegen hen. De honger nu werd zwaar in het land. Nee, het werd niet beter. En dus de leeftocht op is op. En dan zegt Jacob, die zegt dat ze terug moeten keren naar Egypteland om daar een weinig spijs te kopen. Ja, maar dan moet Benjamin mee. En dan gaat Juda, die gaat zijn vader voorhouden. Benjamin moet mee, vader. En als dat niet gebeurt, dat is de eis die heeft Jozef gesteld. Dan zullen we geen koren krijgen. Dat heeft die man gezegd. En Jacob, dat is wat voor hem. Want als Benjamin mee moet, dan is hij hem straks kwijt. En dan komt Juda met zijn borgstelling. Ja, een hele andere als de borgstelling van Ruben. Dan zegt Juda, die zegt, vader, nu zal ik... Borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Hey, weet u wat dat nu betekent? Dat is ontroerend, hè, wat hier gebeurt. Juda is een type van Christus. Is een borgstelling. Maar tegelijkertijd, dat moeten we er ook bij zeggen. Tegelijkertijd wijst hij ook op de zondaar die ontdekt wordt aan zichzelf. Nu komt Juda op de plaats waar hij moet zijn. En Juda die heeft daar gesproken voor al zijn broers. Wat zegt Juda nu? Ik ben het leven niet meer waard. Hij moet zelf sterven. Hoort u het? Ruben die zijn mijn 2 jongens. Maar Juda zegt, ik heb de dood verdiend, vader. Ik ben een doodschuldige. Hé, dat ligt er ook in. Hè? Hoe dat nu Jozef op die plek brengt. En straks zal hij het ook voor Jozef gaan vertellen. Het leven verzondigd te hebben. De dood verdiend te hebben. Maar tegelijkertijd is Juda ook een type van Christus. Moet u ook maar eens denken aan die geschiedenis van Jona. Jona moest overboord. En daarin is Jona wijst Jona heen op de zondaar. Die overboord wordt. Die schuldenaar wordt. Die het van God gaat verliezen. Ja, daar komt het op aan in uw leven. Hoor. Dat u uw leven leert verliezen. Om zo hetzelfde te behouden. Want wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal hetzelfde behouden. En tegelijkertijd wijst Jona ook heen naar Christus. Heeft het zelf gezegd, hè? Gelijk Jona was 3 dagen en 3 nachten in het ingewand van de vis. Alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. En zo is het nu met Juda ook. Enerzijds zie je die zondaar die het van God gaat verliezen. Maar anderzijds zie je ook in hem een type van Christus. Daar gaan we op letten ook in onze tweede gedachte. Als het gaat over de aanvaarding van die borgtocht. Want er is heel wat gebeurd, hè? Bij die 10 zonen van Jacob. Ze zijn schuldenaar geworden. Dat zal straks heel duidelijk uitkomen. Dat komt openbaar. En Juda die gaat vertolken. Ja, net als Petrus dat zo menigmaal heeft gedaan, hè, bij de discipelen. Wat er nu leeft in hun hart. Mens had van de Here moeten gaan verliezen. En nu is er heel wat veranderd bij die 10 jongens. Wat waren het eerst van die harde jongens. Bikkelhard, de vader bedrogen. De oude vader. 20 jaar lang gezwegen erover. En nu wordt zo anders. Maar nu wordt er bij Jacob ook anders. Als hij dat hoort, de borgtocht van Juda, dan verandert bij Jacob alles. Als hij dat hoort, ja, dan durft hij Benjamin mee te geven. O, die borgtocht van Ruben, dat heeft hij gevoeld. Wat was dat smartelijk voor hem. Dan zou hij ook nog 2 van zijn kleinkinderen verliezen. Dan zou die Simeon kwijt zijn. En hij was Jozef al kwijt. Dan zou die Benjamin kwijt zijn. En 2 van zijn kleinkinderen. Maar nu die borgtocht van Juda. En Jacob heeft gevoeld. Hé, dit is de redding. Dit is behoud. Voor mezelf en voor het hele gezin. Daar gaat het over. De borgtocht van Juda. En anders zouden ze de hongersdood moeten sterven. En wat doet Jacob dan? Dan geeft Jacob, die geeft zijn toestemming. Als hij dat hoort, weet u wat er dan staat? Dan staat er, toen zeide Israël hun vader. We hebben net gezegd, hè? Die Jacob, dat is nou echt een mens. Een kind van God, ja. Maar u moet altijd maar denken wat Petrus heeft gezegd. Er wordt nog een apostel ook, geldt ook voor godsdienstknechten. Ik ben ook maar een mens. En wat heeft Jacobus geschreven? Hoe was het ook weer met Elia? Een mens van gelijke beweging als wij allen. Hoort u het? Een mens. En de een is meer mens dan de ander. U begrijpt misschien wel wat ik bedoel, hè? Maar Jacob, dat is echt een mens. En Jacob moet zwijgen. Want we lezen. Toen zeide Israël hun vader. Hé, dan gaat het nieuwe leven gaat spreken. Israël, dat betekent toch zoveel als vorst Gods. Dat is toch die nieuwe naam die hij heeft gekregen. Die naam heeft hij toch gekregen bij Peniel. Toen hij worstelde met God. En toen heeft de Heer zelf tegen hem gezegd. Jacob, gij hebt u vorstelijk gedragen. Gij hebt met God geworsteld. En gij hebt overmocht. Toen heeft God Jacob de overwinning gegeven. Hoe dat kwam? Ach, toen heeft God zijn eigen werk gekroond. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Zo heeft hij met God geworsteld. Dan kroont de Heer zijn eigen werk. Israël, dat zou zijn naam zijn. Het nieuwe leven. Hier gaat het nieuwe leven gaat spreken. Als Jacob zegt van al deze dingen zijn tegen mij. Ge berooft me van mijn kinderen. Dan is Jacob aan het woord. Hier gaat Israël spreken. En wat zegt Israël dan? Nou, hij zegt, neem van het loffelijke deze lands in uw vaten en breng die man een geschenk heen en af. Een weinig balsem, een weinig honing, specerijen en mirre, terpentijnnoten en amandelen. En dubbel geld in uw hand en breng het geld het welk in de mond van de zakken is terug. Misschien is het een vergissing geweest. Geef hem maar dubbel geld. En zo moeten die broers straks afreizen. En Benjamin die mag mee. En hij geeft ze de zegen mee. En God Almachtige geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man. Dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laten gaan. En mij aangaande als ik van kinderen beroofd ben. Zo ben ik beroofd. Gij berooft mij van mijn kinderen. En nu wordt Jacob het ook met God eens. Hoort u dat? Nu mag hij alles in de hand der Sire mag hij overgeven. En nog wat. Hij geeft rijke geschenken mee voor Jozef. Het laatste wat hij wellicht heeft. Dat geeft hij aan die broers mee. Naar Jozef. Maar weet u wat nu Gods kinderen moeten leren? Wat de Heer Jezus heeft gezegd. Hij heeft gezegd, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om een ziel te geven tot een rantsoen voor velen, want nu wijst Juda heen naar Christus. Juda die heeft zichzelf borg gesteld. Borg gesteld voor Benjamin. En zo heeft Christus zichzelf nu ook van eeuwigheid borg gesteld. Wie zal met zijn hart borg worden, opdat uw schuldige zondaren tot mij kunnen genaken, heeft God de Vader gezegd. Wie? Met zijn hart, vanuit de liefde van zijn hart. En toen heeft Christus zich van eeuwigheid als borg aangeboden aan de Vader. Toen heeft hij gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen. Toen heeft hij als de meerdere Juda gezegd, Vader, van mijn hand zult gij ze eisen. Ik zal betalen. De borgtocht van Juda wijst zo heen. Naar de borgtocht van Christus. En Jacob heeft die borgtocht aanvaard. En zo heeft de Vader die borgtocht aanvaard. De Vader heeft van eeuwigheid om een borg gevraagd. Ik ken een jongen. En die jongen die is eigenlijk helemaal opgegroeid in de wereld. En zijn vriendjes namen hem mee naar de catechisatie. En weet u, toen kwam hij op catechisatie en dat ging hem aanspreken. Kwam in de kerk terecht. En toen vroeg de dominee een keer aan hem op catechisatie. Joh, ik wil van jou toegezond weten. Wie heeft er om een borg gevraagd? Als ik het eens aan u zou vragen, wat zou u dan zeggen? Zou dan zeggen de mens? Immers, denk eens aan Hiskia op zijn ziekbed. Als hij daar die boodschap krijgt, dat hij een ongeneeslijke kwaal heeft waar hij aan moet sterven, dan bidt hij je toch, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Dan zou je zeggen, de mens. Nee, die jongen die zei terecht, God. God had een borg nodig. Waarom? Om de mens terug te krijgen. Geschapen naar zijn heerlijk evenbeeld. Opdat hij die mens weer zou kunnen herstellen. In zijn gunst en in zijn gemeenschap. God kan niet over de zonde en over de schuld heen werken. Laten we dat niet vergeten. God heeft van eeuwigheid om een borg gevraagd. En Christus die heeft zichzelf in die raadzaal des vredes aangeboden als borg. Als zoon heeft hij gezegd, Vader, ik zal borg voor ze zijn. En toen heeft de Vader net als Jacob de borgtocht van Christus aanvaardt. En wat heeft hij daar nu gezegd? Wat zegt hij in de tekst? Indien ik hem niet tot u breng en voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Hey, dat is nou ook het werk van Christus. En dan was Juda was maar een mens. Dat heeft Jacob ook gevoeld. Juda schoot in alles tekort. Juda was ook maar een zondig mensenkind. Maar toch zou eenmaal uit hem de Christus voortkomen. Gemeente, hoort u het nu? Jozef, die brengt zijn broeders in de schuld. Dat doet Christus ook, hè? Hij brengt in de schulden. Hoe is het ook alweer? Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. En wie leert ons dat? Christus, de meerdere Jozef, in één hoofdsom. Dat is nou het werk van Christus. Nog wat gemeente, dat zou ook een misverstand kunnen oproepen. Dat is het werk van Christus. Ja, hij is de eerste en de laatste. Hij is de alfa en de omega. Hij ontdekt als de meerdere Jozef. Maar daarmee ken je hem nog niet. Hij is zo'n verborgen persoon, maar hij gaat wel, gaat Jozef straks ook doen. Hè? Hij gaat wel zichzelf openbaren. Wanneer? Dat zullen we horen in onze derde gedachte. Maar voordat we daartoe overgaan, willen we eerst met elkaar zingen van Psalm 118 vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God ootmoedig te eren, voor het smaken zijn er zaligheden. Het tiende vers van de 118e psalm. In de derde plaats, gemeente, de volbrenging van zijn borgtocht. Zo trekken die broers weer af naar Egypte. Rijke geschenken hebben ze bij zich. En het ontvangst is hartelijk. Als Jozef Benjamin erbij ziet. En u begrijpt, we kunnen niet uitvoerig op die geschiedenis ingaan. Maar ze vallen eigenlijk van de ene verbazing in de andere. Ze mogen zelfs de maaltijd gebruiken, de nacht overblijven. En dan gaat Jozef ze beproeven. Want Benjamin die krijgt 5 maal zoveel dan zijn broers. Hoe zouden ze reageren? Weet u nog toen Jozef die veel verfige rok had? Daarom was hij toch zo gehaat, omdat hij voor werd getrokken door zijn vader. Omdat hij vaders lieveling was. Wat is er veel veranderd bij die broers? En daar zitten ze, Simeon mag er ook weer bij zitten. En dan de andere dag, dan mogen ze vertrekken. Oh, wat een blijdschap, de zakken vol. Ze hoeven niet van honger te sterven. En dan zo verlaten ze de stad. En nauwelijks zijn ze buiten de stad. Of degene die gesteld is over het huis van Jozef, die jaagt er achterna. Want de beker van Jozef, de zilveren beker waaruit hij drinkt, is verdwenen. En die moet bij de broers zijn. Wat een schrik. De zakken moeten worden afgeladen. De grond gezet en één voor één, van de oudste af tot de jongste toe, worden ze doorzocht. Nou, dan zijn er 10 zakken doorzocht. En toen zullen ze wel gedacht hebben, dat gaat meevallen. Nog niet gevonden. Benjamin heeft het zeker niet gedaan, maar hoe schrik. Juist bij Benjamin komt die beker tevoorschijn. Benjamin moet mee. En laat ze hem dan in de steek, nee, gemeente. Dan gaan ze allemaal mee terug. Ziet u het? Ziet u het? Ze laten Benjamin niet in de steek. Komt heel duidelijk uit. Die broers zijn op ter plekje gebracht. En straks dan staan ze daar voor Jozef. En dan zeggen ze, de man, hè, dat hebben ze gezegd, hè, bij wie die beker gevonden zal worden, laat die dan gedood worden. En wij zullen zijn dienstknechten zijn. En ze doen dat woord gestand. Maar dan gaat ook daar Juda zijn pleitrede houden. Juda gaat pleiten voor Benjamin. Hij gaat zijn borgtocht gaat hij ook volbrengen. En we weten wat er dan gebeurt, hè. Als hij dat hoort, Jozef, dan kan hij zich niet langer bedwingen. In zijn tweede reizen, zo later Stefanus zeggen, maakte Jozef zich aan zijn broeders bekend. In de eerste reis kon het nog niet. Waarom wel in die tweede reis? We hebben gezegd, daar zouden we op terugkomen. Hè? Wanneer kan Christus zichzelf nu openbaren? Weet u wanneer? Als wij ons leven gaan hier verliezen. Als we het van de Here gaan verliezen. Als we doodschuldigen worden. Dan gaat die meerdere Jozef zich openbaren. Daar gaat het ook eigenlijk om. De geschiedenissen van Jozef. Enerzijds. Maar anderzijds gaat het ook om Juda. Stel je eens voor. Dat Jozef nu niet uitgezonden was voor het aangezicht van zijn broeders. Zoals hij het zelf heeft gezegd. In de weg van Gods aanbiddelijke voorzienigheid. Om een groot volk in het leven te behouden. Als dat nou dus niet gebeurd was. De honger die was zeer zwaar in het land. Dan zouden ze allemaal van de honger zijn gestorven. Dan zou de Christus niet geboren worden. Begrijpt u? Dus het gaat ten diepste. Ja, het gaat om Jozef. Die laat ook wat zien van het werk van Christus. Hoe dat hij een zondaar in de schuld brengt. Maar gemeente, nu die andere kant, de schuld moet betaald worden. Hoort u het, de een vult de ander aan. En dan gaat het over Juda. Dan gaat het over de borg. Hoe dat Christus van eeuwigheid met zijn hart borg is geworden. En hoe dat hij gaat betalen. Hij gaat betalen hetgeen hij niet geroofd heeft. We moeten vanmorgen tegen elkaar zeggen, als het gaat over Juda. En als het gaat over Christus, wat de Heer Jezus zelf ook heeft gezegd. Meer dan Salomo is hier. Ja, meer dan Juda is hier. Weet u waarom? Had Benjamin werkelijk die beker gestolen? Nee toch. Die had Jozef in zijn zak laten stoppen. Benjamin was onschuldig. Maar nu die meerdere Juda. Hij gaat zijn volk in de schuld brengen. Van nature gemeente, dan hebben we geen zonde, dan hebben we geen schuld. Maar als hij gaat ontdekken, dan wordt zonde zonde, dan wordt schuld schuld. En dan gaan we het leren verstaan. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dan worden we het met God eens gemaakt. Dan gaan we er amen op zeggen. Dan krijgen we een welgevallen in de straffen van onze ongerechtigheid. En juist voor de zulke die dat moeten beleiden, die moeten zeggen, Heer, ik ben des doods schuldig. En die toch erachter om genade gaan bidden, juist voor de zulke, is Christus nu gekomen, wilde hij nu borg worden. Juda die heeft zijn borgtocht volbracht. Maar het kostte hem zijn leven niet. Maar Christus die heeft zijn leven gegeven. Nee, niet voor vrienden, voor vijanden. Zie hem straks in de hof van Gethsemane. Als daar de bende de hof binnendringt, dan laat hij zichzelf binden. Hij zegt, indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. Hij gebonden, hij de borg gebonden. Met de banden des doods. Want dat zal hem zijn leven gaan kosten. En voor zijn kerk de vrije aftocht. God heeft gezorgd voor een borg. En u hebben gehoord, Hiskia die heeft er ook om gebeden. En Gods kinderen gaan dat leren verstaan. Dan kunnen ze weten dat er een borg is. Dat wist hij. Denk erom dat Hiskia wist dat er een borg was. Maar heeft gezegd, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Hey, dat wil de kerk nu weten. Dat hij betaald heeft op Golgotha, ook voor mij. Weet u daarvan in uw leven? Kent u dat? Weet u van zonde? Weet u van schuld? Bent u door die meerdere Jozef in de schuld gebracht? Heb u hem leren kennen? En mis u nu die persoonlijke toepassing dat u zegt, dat heb ik nu nodig. Een borg van mijn schuld. Hij is borg, maar is er nu ook mijn borg? Mijn zaligmaker? Is er nu ook voor mij de dood ingegaan? Dat is het uitzien van de levende kerk. Om hem te mogen mijnen. Om met een Thomas te mogen zeggen. Mijn Heer en mijn God. Hij heeft zijn borgtocht volkomen volbracht. En daarom gemeente. Is het onmogelijk dat we zalig kunnen worden. Omdat er een borg is die met God verzoend. Die de zonden heeft gedragen. En die schuld heeft betaald. De straf heeft gedragen. En zo wederbrengt tot God. Zoals Juda Benjamin weer heeft teruggebracht. Tot zijn vader. Amen. Laten we u trachten te eindigen met dankgebed. Heren. We hebben het gehoord. De borgtocht volbracht. En de borgtocht van die meerdere Juda die zal dan toch pas volbracht zijn. Als de laatste is toegebracht, teruggebracht, hersteld in uw zalige gunst en gemeenschap. O Heere, zou u de prediking van uw woord nog genadiglijk willen achtervolgen met uw zegen. Alles wat van ons was, wil het genadig verzoenen. Wees zo dan nog met ons, Heere. En breng ons ook vanmiddag weer onder de prediking van uw woord. En zou u ook dan nog willen uit en doorhelpen. Geef dat we het mogen verstaan, dat we zonder u niets kunnen doen. Dan kunnen we niet preken, dan kunnen we ook niet luisteren. Heere, zou u ons daarom de hulp en de bijstand van uw geest niet willen onthouden. Wij vragen dit alles genadiglijk van u, om de Heere Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is Psalm 27 en daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En wat er verder volgt. Psalm 27, vers 7.
Thank you.
ga dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.